onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 116. Psalm 116 en daarvan de versen 2, 3, 5, 9, 10 en 11. Psalm 116, de versen 2, 3, 4, 5, 9, 10 en 11. Dus bij elkaar 7 versen. 2, 3, 4, 5, 9, 10 en 11 van Psalm 116.
Yeah.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het opgezongen psalmgedeelte, psalm 116, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat bovenuit de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Gods heilig woord, psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heere aan, zeggende: Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaarde eenvoudigen, ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heere in de landen der levenden. Ik heb geloof, daarom sprak ik. Ik ben bedrukt geweest, ik zeide mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossing opnemen en de naam des Heere aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen nu, in tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heere de dood zijner gunstgenoten. Ach Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht. Een zoon uw dienstmaagd, gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heere aanroepen. Ik zal mijn gelofte den Heere betalen nu, in tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heere, in het midden van u, o Jeruzalem, halleluja. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt een God der goden, troost in noden, de grote hoorder van het gebed. En daarvan getuigt ook de psalmist waarvan we het hoofdstuk zojuist hebben opgelezen. O Heere, dat het niet alleen een lezen zou zijn, maar ook een verstaan, hoort en verstaat. En mocht gij dat in ons hart leggen ook deze morgen, dat we zouden horen en verstaan. Want van nature horen we wel, maar we verstaan het niet. En ook na ontvangen genade, o lieve Heren, dan zijn we toch zo stijl afhankelijk van de invloeden van uw lieve geest. Want die geest die verlicht, de geest doet verstaan. Hij leidt in alle waarheid. Heere, dat we ook deze morgen aan uw woord gekluisterd mogen zitten. Dat we, zoals we hier zijn opgekomen, zouden zijn opgekomen om uw woord te horen. Niet om een of andere mens aan te horen, maar om uw woord te horen. Opdat dat woord ingang zou mogen vinden in onze harten. O Heere, dat we niet u zouden zoeken in allerlei standen en noden, hoewel gij dat dikwijls als middelen aanwendt, nood, allerlei wederwaardigheden, maar op zich brengen nood en wederwaardigheden en rampen ons niet bij u. Daarvoor hebben we u zelf nodig, daarvoor hebben we uw geest nodig. Heere, maak hem nodig, maak hem noodzakelijk. Maak uw woord noodzakelijk te verstaan in Christus door het geloof. O lieve Heere, van nature staan we er zo verre van. Dan hebben we geen besef van God en goddelijke zaken, hebben we geen besef van dood en eeuwigheid, hebben we geen besef van onze doodstaat, geen besef van de staat waarin we leven, wel enige verstandelijk besef, maar geen besef door uw geest gewerkt. Heere, dat dat besef niet alleen een besef gewerkt zou mogen worden door uw geest, maar dat we eens zouden verstaan dat we niet alleen verlost moeten worden, maar dan komt ook het stuk der dankbaarheid. O Heere, wat blijft dat toch in onze dagen liggen, ook onder uw volk, om altijd maar bezig te zijn of we nou verlost zijn. O Heere, dat is het voornaamste. Daar wist de psalmist van. Zijn ziel was gered en zijn tranen gedroogd. Maar dan zegt hij, wat zal ik den Heere betalen voor al die weldaden? O Heere, u laat u niet betalen, want gij hebt zelf betaald, ook voor het stuk der dankbaarheid. We hebben een biddende en dankende hoge priester. Maar die gewillige offeranden, waarvan de psalmist spreekt, lieve Heere, de vrucht uit Christus, de vrucht van die dankende hoge priester in het leven der genadige openbaard, mochten we daar iets van verstaan deze morgen. En mochten we daar iets van uitdragen, mochten we daarin gesteld worden om vrucht te dragen. Gij hebt gezegd tot uw jongeren, hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht voortbrengt en veel vrucht draagt. O Heere, kan alleen in die gezegende wijnstok, dat we de sappen van hem zouden betrekken, want anders is alles wet en dan is het niet in uw gunst. Want wet, o lieve Heere, de werken der wet zijn openbaar, de werken des vleeses. Maar mocht gij ons stellen in de arbeid van Christus en ons die ware vruchten doen voortbrengen van geloof en bekering. Heere, als we in Christus zijn, dan is het onmogelijk dat we niet zouden voortbrengen vruchten van geloof en bekering. Maar mochten we daarin bevestigd worden, mocht onze mond eens opengebroken worden, vanwege dat heerlijke werk wat Christus gedaan heeft in zijn volbrachte middelaarswerk, maar ook als middelaar van toepassing, zijn volk geschonken heeft die prijs der zielen, dat rantsoen, die wij in tijd en eeuwigheid nimmer konden voldoen, heeft hij op onze rekening gezet. Die gerechtigheid van Christus. O Heere, dat er ook deze dag nog zielen mochten worden ingewonnen en overwonnen. Om die gerechtigheid van Christus te ontvangen. Als die volkomen gerechtigheid voor u. Waar niks meer bij hoeft en niks meer bij mag. Ook niet in het stuk der dankbaarheid. Dan de gerechtigheid van Christus alleen. Lieve Heere, er hoeven geen vruchten meer bij. om voor u te kunnen bestaan. Daarin hebben we aan de gerechtigheid van Christus genoeg. Maar laat die gerechtigheid van Christus in ons leven ook vruchtbaar zijn. Want gij hebt recht op de vrucht, omdat u de landman bent. O Heere, mocht gij ons deze morgen leiden in de heilgeheimen van uw dierbaar getuigenis. Het is in onze dagen zo bedekt, lieve Heere, wij zijn van u afgeweken. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Geldt landelijk, internationaal, nationaal, kerkelijk, persoonlijk. Lieve Heere, uw woord is daarin zo duidelijk. En ook een ziel die gered is, komt het te ondervinden dat de zonden een scheiding maken tussen u en onze ziel. Maar o Heere Jezus, mocht gij als die grote doorbreker ook deze morgen aan de spitsen treden. En mocht gij door recht en gerechtigheid, die gij zelf verworven heeft, en waaraan gij voldaan heeft, tot aan de laatste titel in Jota, mocht gij uzelf verheerlijken in het leven van uw kinderen, in de herbevestiging ervan, maar mocht gij er ook nog trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Kon het zijn allen. O Heere, dat ge het ook zou doen op alle plaatsen in uw heerschappij. Het is alles verzondigd. Maar mocht gij uw banier nog eens oprichten. Op grond van uw eigen zoen en kruisverdiensten. We bidden het u, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk uw volk in deze ondergaande wereld. Mocht gij ze nog versterken. Mocht gij ze geven een mond. Om uw lof te vertellen. Om Jezus wil. Alleen. Amen. Geliefde, de vorige zondag zijn we gekomen tot aan het 12e vers van Psalm 66. Psalm 66. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij na te denken over de versen die daarop volgen. In vers 13 betuigt de psalmist zijn dankbaarheid over de uitreddingen des Heren uit grote nood en uit diepe beproeving. En dat hebben we ook opgezongen vanuit die 116e psalm, geliefde. En die psalm die spreekt dezelfde taal, de psalmist van psalm 116 spreekt dezelfde taal als de psalmist van psalm 66. Er is maar één taal, Kanaan. En die strijden niet tegen elkaar. Die spreken dezelfde taal. En wat zegt die psalmist dan? Hij zegt, ik zal met brandofferen in uw huis gaan en ik zal u mijn gelofte betalen, die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken als mijn bange was. Ja. Vers 13. Dus de psalmist, geliefde, die was in grote nood en dood geweest. Het was een kind van God. Een kind van God. Het gaat hier niet over de bekering, geliefde. Want die man die was bekeerd. Maar ook liggen er wel typen en voorbeelden in voor de bekering. Waar we ook in deze predicaties, de Heer het geeft u, nog op willen wijzen. Maar geliefden het, we kennen de drie stukken. De ellende, de verlossing en de dankbaarheid. Maar waar is de dankbaarheid in onze dagen? Een mens zoekt maar verlost te worden en dat moet. Wie zal die prijs der zielen dat rantsoen voor mij in tijd en eeuwigheid voldoen? Maar geliefde, als de ziel gered is, dan komt hij van het stuk der verlossing in het stuk der dankbaarheid. Ja. En dat is zwaar onderbelicht in onze dagen. Nou bedoel ik niet dat juichende christendom dat in de dankbaarheid begint. En net zoals dominee Hegger beweert dat ze vanuit de dankbaarheid de ellende leren kennen. Want dat is een sprookje van de duivel. Dat is een sprookje van de duivel. Je kan pas dankbaarheid beoefenen als je verlost bent geworden. En nou zeg ik dat in het kader van de bekering. Als je ziel gered is geworden, geliefde. Want als je ziel, als je een ongeredde ziel omdraagt, dan is het onmogelijk om dankbaar te zijn. Dan ben je niet dankbaar. Dan heb je misschien wel eens een dankbaar gevoel, maar dat is nog niet de dankbaarheid in Christus. De psalmist, die is in het stuk der dankbaarheid. En de ware dankbaarheid is gelegen, geliefde, in het publiek. Dat is er een onderdeel van. Dat is er een vrucht van. In het publiek aanroepen van de naam des Heren. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Public worship heet dat in het Engels. En we zien hetzelfde bij Abraham toen de Heere hem had uitgeholpen in Egypte. Toen Abimelech Sara wilde nemen als zijn vrouw. Ten spijt van Abrahams leugentjes om bestwil. Toen had de Heere hem eruit geholpen. Gods volk kan zichzelf in een onmogelijke positie brengen. Maar toch verlaat de Heere hen niet als zij door eigen schuld in onmogelijkheden, nood en dood gewikkeld zijn geraakt. Want als God Abraham uitgeholpen heeft, ja, dan weet je waar je aan je God hebt, hè. Wat had Abraham gedaan aan Sara's verlossing? Hij waagde er zijn vrouw aan. Is dat Abraham, de vader aller gelovigen? Ja. Maar de Heere, die verscheen aan Abimelech in de nacht, hij zegt, ben je gebeend als je Sara aanraakt? Ben je gebeend? Dus God had Abraham uitgeholpen. En dan roept Abraham publiek de naam des Heren aan en bouwt de Heren een altaar. En datzelfde zien we bij Jacob te Bethel. Toen de Heren hem verschenen is, toen is hij daar met zijn hoofd op een steen. Toen hij daar met zijn hoofd op een steen lag in de eenzame woeste wildernis. Vluchtende voor de wraak van zijn broer Esau. Toen ging voor Jacob de hemel open en hij zag een ladder met engelen daarop klimmen. Van beneden naar boven. En de Heere stond bovenaan die ladder en sprak van vrede tot zijn ziel. En wat toen? Toen bouwde Jacob de Heere een altaar en beloofde de Heere een belofte. Dus geliefde, de verlossing is een punt des tijds. En dan volgt er een leven van dankbaarheid. U zegt dat heb ik nog nooit gehoord. Nee. Kijk, het half verloste christendom, dat is altijd maar bezig om verlost te worden. Die zijn verlost, maar ze geloven het zelf niet. Maar Jacob geloofde dat de Heere zijn ziel gered had. Dat was geen misschientje. Dat was geen halve verlossing. Kijk, daar kan je het altijd aan toetsen. Hè? Als je ziel nou gered is, geliefde, dan wens je je leven in de dienst des Heren te besteden, op welke plek, op welke plaats de Heer je ook gesteld hebt. Als huisvrouw achter het aanrecht, kinderen opvoeden. Dan wens je je leven, hè, dan wens je dat ook je kinderen daarin opgevoed worden, in die voorzijde leer. Dat heb je ook beloofd bij het doopvond. Dan zeg je ja, ten aanzien van de opvoeding van de kinderen in de vrezen des Heren. Dan zeg je, heb je ja gezegd voor Gods aangezicht. En dan wens je dat heel je gezin voor de Heere mag leven. Ja. Dat wenst ook die vader van die verloren zoon. Ja, die verloren zoon, hij zegt, daar heb ik geen zin in. Hij zegt, ik heb zin om in de wereld te leven. Hij zegt, ik wil er nou ook wel eens uit. Hij zegt, altijd maar aan die tafel bij vader. En altijd maar die vermaningen aanhoren. Hij zegt, dat word ik nou eens een keer zat. Hij zegt, ik wil nou ook wel eens van de wereld genieten. Ja, de beste vaders, om het nou zo eens te zeggen, de beste moeders brengen de slechtste kinderen voort. Is dat nou je inleving, vaders en moeders in ons midden? Is dat nou je inleving, dat je alleen maar kinderen kan voortbrengen voor de verdoemenis? Want zo is het. Dan kom je Jahwe te gaaien, dat Jahwe bij dat doopvond geliefde, dan gaat hij je aangezicht terugslaan. Want als het van ons Jahwe moet afhangen, geliefde, dan gaan onze kinderen voor eeuwig verloren. Want van dat Jahwe komt niks terecht. Nou is het wel de wens, de hartelijke wens van Gods volk, van Godvrezende ouders. Die hebben hartelijk ja gezegd. En de hartelijke wens van die Godvrezende ouders is dat ook hun kinderen de Heere zouden vrezen. Ja, je hoeft de wereld niet in te gaan, kinderen, om een verloren zoon of dochter te worden. Daar ben je al. Dat zijn we al in Adam. En nou blijft Gods volk altijd in die stand van die verloren zoon. Je zegt, maar die verloren zoon werd toch gered? Ja. Jazeker. Maar Gods volk zit naar de beleving gedurig in dat vergelegen land. Ja. Ja, ik weet niet of u me verstaat. Maar. Nou is het ook in het leven der genade dat Gods volk maar weer gedurig verlost moet worden. Hoewel ze weten dat ze verlost zijn. Kijk, het is niet zo bij dat half verloste christendom dat het zelf aanneemt. Wat de belofte van het Bijbelblad plukt. Daar kan Gods volk niet van leven hoor. De Heere moet het tegen ze zeggen. De Heere moet het tegen ze zeggen. Dat ze verlost zijn. In dat uurtje der minnige liefde. Als alle hoop hun gans kwam te ontvallen. Wat we ook in Psalm 116 hebben opgelezen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar kan je het aan herkennen. Want Gods oude volk. Die zei, ten aanzien van de verlossing der ziel, die zei, ten aanzien van de wedergeboorte, die zei, ten aanzien van de vergeving der zonde, want dat is allemaal op datzelfde punt, geliefde, wordt ook in onze dagen grootschalig gelogen. Maar dat oude volk, dat zei, wat ging eraan vooraf? En wat, hoe was hij eronder toen het gebeurde? En wat volgde erop? Dat moet je nou eens aannemen. Geliefde, want dat oude volk was daarin onderwezen. En dat kun je ook lezen in Gods woord. Daar hoef je niet voor naar Gods oude volk. Want daar hoef je alleen maar naar de Bijbelheiligen. Door de inspiratie des geestes te luisteren. Hoe de Heere de toepassing der zaligheid uitwerkt in het leven der zijn. Psalm 116. Och Heer, ach wie het mijn ziel door u gered. Ik lag gekneld in banden van de dood. Door angst der hel. Mij alle troost deed missen. Kijk, als je nou zonder ontdekking bent, dan stap je met 7 mijlslaarzen over die breuk heen. En dan luister je naar predikanten die het geloof inpompen. Die hebben zo'n grote fietspomp op de preekstoel. En die pompen dat geloof in. Die pompen de hoorders het, je moet geloven, zeggen ze. Nou, dat moet ook hoor. Je hoort dat mij niet afbreken of afkeuren. Maar dat is een bevel. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat blijft altijd staan. En heb je dat bevel, is dat wel eens ingeslagen, geliefd? Dat is de bliksem in je leven. Maar kijk, zo werkt de Heer met de geboden. Die slaan in als de bliksem. Toen het volk God wilde dienen aan de berg Sinaï, toen begon de berg te donderen en te bliksem. En toen zei al dat volk, wat wilde dienen, wat God wilde dienen, die riepen tot Mozes, spreek gij voor ons tot God. Want ze vielen van schrik, van doodsontzetting, weken ze achterwaarts. Dus geliefde, die wet Gods, die laat zich niet beetnemen. Dat is een regel des levens, ook niet naar ontvangen genade, want ik kom er nog wel op terug. Er zijn vele toverdokters en kersten heeft dat natuurlijk heel die afscheiding heeft hij ermee gestijfd. He, met de Roomse regelwet, evangeliewet. Dat is de Roomse religie. Wet, evangeliewet. Bij Rome, die kennen ook wel enige ontdekking. Rome, je moet echt niet denken dat Rome met goede werken begint. Dat moet je echt niet denken hoor. Die leren ook het geloof in Christus. Rome leert het geloof in Christus. Maar wat leert Rome daarbij?
dat je die gerechtigheid van Christus moet aanvullen met goede werken, anders kom je er niet. Daar heb je ook het huidige protestantisme. Wet, evangelie, wet. En dan zeggen ze natuurlijk, ja, maar dat doen we niet om zalig te worden.
Nee, nee.
Dat doen we door genade. Maar als je daar de lamp van Gods heilig recht tegenaan houdt, dan is het allemaal onder de wet. Dan is het allemaal onder de wet. Toen Jacob zijn vader bedroog en zei dat hij Esau was, toen voelde Isaac, hier klopt iets niet. Hij zegt, uw armen voelen als Esau's armen. Hij zegt, maar uw stem is Jacob's stem. Voel je het? Je kan God niet bedriegen hoor. Je kan God niet bedriegen hoor, ook al zeg je van nou, ik ga er tegenaan en het is allemaal door genade, hè, allemaal onder een christelijke vlag. Maar kijk, dan gaan erbij bij het halfverloste christendom, die grijpen de dankbaarheid aan en dan gaan de werken voorop. Maar ik heb pas nog tegen een vrouw gezegd, die verkeert daar in die melannenkringen, ik heb pas nog tegen een vrouw gezegd, die zegt, ja, maar er moeten toch ook vruchten zijn. Ik zeg, ja, maar zodra je ze ziet, zijn ze al verrot. Ja. Gods volk heeft geen enkele drang om werken voor te brengen. Mooi die preken van Cobrugus lezen. Die staan achter elkaar geplaatst in de 12-12-tallen. Dan preekt hij een preek. Hij zegt, Gods volk heeft geen enkele drang om werken voor te brengen. En dan in die andere preek, dan preekt hij, Gods volk heeft alle drang om werken voor te brengen. Dat verstaan ze in onze dagen niet meer. En dan gaan ze het biblicistisch lezen. Ik kom er nog wel op terug als de Heer het geeft. Dan gaan ze het biblicistisch lezen wat Kolbrugge gepreekt heeft en hoe dat is opgetekend. En dan zeggen ze, Kolbrugge had eenzijdigheden. Nou, dat geloof ik ook wel. Want er is, na de apostelen is er geen knecht van God meer geweest die 100% zuiver in de leer was. Dat ken ik ook niet, want alleen de apostelen waren geïnspireerd om de Bijbel te schrijven. In de Bijbel komen geen dwalingen voor. Die is 100% zuiver. En dat bedoel ik 100% zuiver in God. Ja. Maar geliefde, nou wat Kolbrugge gepreekt heb en als je zijn theologie wil weten, dan moet je eerst van de Heer geleerd zijn, want anders versta je het toch niet. Dan zou ik zeggen, laat die boeken van Kolbrugge maar leggen, want dan versta je er toch niks van. De Kolbruggianen die hebben Kolbrugge belachelijk gemaakt. De Lutheranen hebben Luther belachelijk gemaakt. De Calvinisten hebben Calvijn belachelijk gemaakt. Noem maar op. Want het wordt niet meer verstaan in onze dagen, geliefden. He, wat die mensen doorleefd en gepreekt hebben. Het wordt niet meer verstaan in onze dagen. Kolbrugge zegt, elke preek is in grote nood en dood geboren. Kan alleen maar in die grote nood en dood verstaan worden. Ik heb wel eens tegen een predikant gezegd, ik ken aan je gezicht zien dat je niet aan het kruis van Christus onderhevig bent. Ik ken aan je gezicht zien. Ze leven als kwartel in de wereld. Ja, in de godsdienstige wereld, tuurlijk. Geen vuile vinger kan je erop leggen. Nee. Allemaal van die regel des levens, mensen, maar je moet de spiegel van het rechter eens bijhalen. Dan deugt er niks van, want dan kan er van alles mee door. Dan kan er van alles mee door. Dat zijn die zogenaamde regel des levens mensen. Hè? Die zeggen, ja, maar in het stuk der dankbaarheid. Want David zegt toch, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Dat zijn mensen die de wet aangrijpen in het stuk der dankbaarheid. En die zeggen, nou ga ik uit liefde de wet doen. Nou mensen, dat is een teken dat je nog nooit in de wet gestorven bent. Dat is een teken dat je nog nooit in de wet gestorven bent. U zegt, maar Gods volk wil toch wel heilig leven? Ja, daar zeg je nou wat, hè? Het willen is wel bij mij, zegt Paulus, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Ja, in Christus. En tegenwoordig vinden ze het goede te doen. Dan kunnen ze het, hoor. Dan kunnen ze het. Want ze zeggen, ja, de Duitse leerregels zeggen, hè, waar de wil is vernield, dan gaan ze zelf ook werken. En het wordt allemaal geïsoleerd van de totaliteit van de heilsleer. Hè? Wordt allemaal geïsoleerd. Biblicistisch wordt het gelezen. Biblicistisch verklaard. En dan krijg je een hele beweging van robotten en pionnen en poppen. Plastic poppen. He, die zeggen natuurlijk wel heel zuiver. Zo. Maar je moet de spiegel van het rechter eens bijhouden. Dan blijft er niks meer van over. Want er verbrandt al dat plastic, ja, die plastic religie. Van die zogenaamde dankbaarheid en van die zogenaamde goede werken. Van die zogenaamde dat je heiligmaking uitwerken. Daar blijft niks meer van over. Als de spiegel van Gods heilig recht daar tegenaan wordt gehouden. Blijft niks meer van over, mens. Maar God houdt zich over een arm en ellendig volk. Die geen heiligmaking heeft aan de heiligmaking van Christus. U zegt, maar zonder heiligmaking zal toch niemand de Heere zien. Heb je goed gezegd. Maar je zegt het biblicistisch, omdat je het niet verstaat en je het verkeerd leest. Want het staat er niet zo, zoals u het zegt. U zegt, staat er letterlijk. Er staat in Gods woord, zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dat is de heiligmaking van Christus, niet van de christen. Dat is de heiligmaking van Christus die in de rechtvaardigmaking op je rekening wordt gezet. En zonder die heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dacht je dat God tevreden is met een gebakken halve heiligmaking? Dacht je dat? God wil gerechtigheid. Volkomen gehoorzaamheid. En geliefde, daarom heb Gods ware volk, dat zich doodgelopen is in dat werkverbond, die zijn tevreden met het lam, ook in het stuk der dankbaarheid. Die hebben Christus ontvangen als een volkomen wijsheid bij God, als een volkomen rechtvaardigheid voor God, als hun volkomen heiligmaking bij God, als hun volkomen verlossing door God. En geliefde, als het dat niet is, dan ben je nog geheel onder de wet. En dan moet je niet praten van dankbaarheid, dan moet je niet praten van bekering, want dan weet je er niks van. En ik richt me nu tot het leger dominees, hè, dat de pretentie heeft rechtzinnig te zijn, bevindelijk te zijn, en ze weten er niks van. En er zijn er zelf onder hen die wel bekeerd zijn, maar toch gruwelijk dwalen in het stuk der heiligmaking, in het stuk der dankbaarheid. Weet je waarom? Omdat ze missen wat Christus zegt tot Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn. Dat wordt in onze dagen massaal gemist. Ik zou eigenlijk geen predikant meer op kunnen noemen die dat kent. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan je broeders. Dat betekent, Christus zegt je eigenlijk, als je nou van je bekering bekeerd ben, en je hebt de geest ontvangen, je bent verzegeld met de Heilige Geest, dan ben je pas in staat om te preken, eerder niet. En geliefde, als je toch eerder gaat preken, dan krijg je echt een warboel. Niet dat Petrus de zaken recht hield toen hij daar op de Pinksterdag, nee, dat was de werk van de Geest Gods, van de derde persoon van het goddelijke wezen. Maar als je gaat preken op grond van je roeping, laat ik het nou zo zeggen, laat ik het nou eens op zijn best zeggen, dan krijg je een warboel. Als je nou een roeping ontvangen hebt om het woord te preken, geliefde, moet je nog wachten. Ook als je bekeerd bent, moet je nog wachten. Als het recht ligt, hè? Als het recht ligt. Ik weet dat het natuurlijk van alle kanten, hè, dat het door elkaar ligt en dat het de ene grote warboel is en dat de protestantse kerk het woord van God in de laars lapt. Want als Paulus zegt, ten aanzien van de bevestiging van ambtsdragers, en dat geldt ook voor predikanten, want die zijn ook maar ouderling, dan zegt Paulus geen nieuweling. Dan bedoelt hij geen nieuweling die ergens anders uit een ander werelddelen van de andere plaats vandaan komt. Nee, dan bedoelt hij geen nieuweling in de genade, opdat hij niet in een oordeel des duivels vallen. Kijk, daar heb je het weer. Dus in die eerste bekering, geliefde, dan kan je ook wel een roeping hebben, dat ken. Maar dan ben je nog niet in staat en bekwaam om te gaan preken. Dat wil ik hiermee zeggen. En dat zegt Gods woord. De discipelen moesten wachten in Jeruzalem. Hè, tot God de Vader de belofte zou vervullen. Van de Heilige Geest. Die hun in staat zou stellen om het woord te prediken. Mooi wachten. Want tussen de roeping en de zending ligt de tijd van de bekwaammaking. Nou gaat het in deze prediking en predikatie niet over de roeping tot het ambt. Maar ik wilde het wel even aanstippen, geliefde. Omdat het iedereen roept om zuiverheid. Laat ik het maar eens positief zeggen. Iedereen roept om zuiverheid. Maar de zuiverheid, geliefde, is ook in de tijd van de reformatie niet tot volle bloei gekomen.
Nee.
Nee. Nee. En Calvijn is al de ethische kant op gegaan. Augustinus heeft nooit de rechte leer gepreekt van de rechtvaardiging van de goddelozen. Sommigen zeggen tegen me, ja, dat was in die tijd nog niet nodig omdat het toen zo zuiver lag. Nou, dat is een joke. Dat is een joke. Dan heeft Paulus zich zeker vergist in die Romeinenbrief. Hè? Dat hij daar in die Galatenbrieven, die Romeinenbrieven en al zijn brieven, dat hij daar de nadruk op legt, op die leer waar de kerk mee staat of valt, de rechtvaardiging van de goddelozen. God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. En als je dat niet beleefd hebt, geliefde, als je die toepassing nou mist, dan kan je nooit dankbaar zijn. Kan je nooit de ware dankbaarheid beoefenen. Want daar gaat het hier over. Maar er moet een grond voor zijn, voor die ware dankbaarheid. Je kan zomaar niet dankbaar zijn. Menselijke dankbaarheid kan God niet behagen. Ten aanzien van de zaligheid. Nee, nee. Ik heb mensen gekend, dat waren puur wereldse mensen. En die hadden een ontzaglijk lief karakter. En die mensen die, je kon ze maar eens iets geven of niks geven en ze waren altijd dankbaar. Ja, echt waar. Dat heb ik meegemaakt in mijn leven. En die mensen zijn voor eeuwig verloren gegaan. Omdat ze Christus niet kenden. Dus het gaat hier om de waar, als de psalmist zegt, ik zal met brandofferen in uw huis gaan. Ik zal u mijn gelofte betalen die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken als mijn bange was. Dan is daar een grond voor. Dat is een man die staat op de rots der eeuwen. Die op de rots der eeuwen is gezet. Die gegraven heeft om die rots te vinden. Die ontdekt is geworden van zonde, gerechtigheid en oordeel. Omdat die in een onverzoende staat met God verkeerde. Maar toen God zijn ziel redde, toen is hij op die rots gezet, geliefde. Op die rots der eeuwen. In wie geen schaduw of omkering is. Dus voor de ware dankbaarheid, geliefde, dat wil ik nou zeggen, daar gaat de verlossing in Christus aan vooraf. Die mensen zijn gered geworden uit grote zielenangst, grote nood en verlorenheid. Toen het feestmaal in het leven van die verloren zoon werd aangericht, daar ging zijn verlorenheid aan vooraf. Hij was daar geweest in dat vergelegen land. En de vader had hem getrokken. Hij voelde die koorden van liefde van zijn vader trekken. Maar was nog niet gered. Nee. Want toen hij het huis van zijn vader zag, dorst hij niet verder te lopen. Dorst hij niet. Hij zei, nou is het voor eeuwig kwijt. Als ik nou vader onder ogen kom, dan is het voor eeuwig verloren. Want mijn vader is goed, maar ik ben slecht. Als je nou werkelijk eens slecht voor God geworden bent, geliefde, heb je toch, is het niet zo moeilijk om die straf te aanvaarden. Dat is toch niet moeilijk meer. Anders ben je nooit recht slecht geworden. Dan ben je net zoals die man die ik op dat treinstation ontmoette en dat ik een folder uitreikte, een evangelisatiefolder. Hij zegt, maar daar ben ik te slecht voor. Ik zeg, oh, maar man, dan is het juist voor u, want het is voor de slechtste. Hij zegt, maar zo slecht ben ik. Ziet u, bent u wel eens echt slecht geworden voor God? in bijbelse en geloofsterm. Zo slecht dat je nooit meer bekeerd kan worden vanuit jezelf. Het is onmogelijk dat het onmogelijk wordt om zalig te worden. Dat je eigenlijk niet meer kan verlossen van die angsten der hel, van die banden des doods, waarvan de psalmist spreekt uit Psalm 116. Gods volk kan zichzelf van die banden niet verlossen. Daar hebben ze zichzelf moed en vrijwillig ingewerkt. Maar geliefde, dan is het toch niet moeilijk meer om die schuld te aanvaarden. Maar kijk, anders ga je buiten het recht om. Anders ga je buiten het recht om. Dus de Heer hou je net zo lang in die... Hij wacht om genadig te zijn. Tot wanneer? Als daar die gewilligheid in je ziel afdaalt. En dat is de gewilligheid van Christus om je schuld te aanvaarden. Maar geliefde, als Christus heeft gewillig de straf aanvaard. Terwijl hij onschuldig was. En als een ziel... Als dat kracht doet in je leven, geliefde, dan ga je gewillig je straf aanvaarden. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En als de Heere dan je ziel redt op grond van recht. Zo is Jacob de Bethel, die lag daar in die wildernis. Van alles en iedereen verlaten. Van God en mensen verlaten. Zo lag hij daar. De bloedwreker op zijn hielen. En toen opende Gint en toen ging de hemel open in het oordeel van zijn bestaan. En wat was daar dan de vrucht van? Dat Jacob een altaar bouwde, hè, voor God. En hij beloofde de Heere een belofte. Ja. Daar gaat het hier ook over, hè, de psalmist. Dankoffert een Heere. Hè. Hij dankoffert een Heere. In een publieke eredienst, in het huis Gods, om de Heere brandoffer te offeren, niet om God gunstig te stemmen met bloed, met het bloed van rammen en bokken, en het smeer der vette beesten, nee, maar omdat de psalmist de Heere van harte lief had boven alles, hij uit grote nood en dood gered was geworden, en in die grote nood en dood de belofte had gedaan. De psalmist verkeert in het stuk de dankbaarheid en dan komt de ziel te liggen op het kolenvuur van heiligmaking. Ja, dat had hij niet gedacht. Hè. Dat had hij niet gedacht. Hè. Kijk, als je nou niet de wet gestorven bent, dan wil je er tegenaan en dan wil je God dienen. Maar dienen met een werk heiligheid. Hè. Maar dat verdraagt zich niet met de ware dankbaarheid, geliefde. De psalmist verkeert in het stuk der dankbaarheid en dan komt hij te liggen op het kolenvuur van heiligmaking. Dat zijn nou die reukoffers en die brandoffers. Versta je dat? Ja, dat had je niet gedacht, hè? Dacht je dat God met een pakketje verlegen zit, met een cadeautje? Dacht je dat? Dacht je dat je zo God kan behagen in het stuk der dankbaarheid? Nee. Weet je wat we hebben opgelezen? Kostelijk is in de ogen... kostelijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. U zegt, nou. Ja, want dan leven zij in hem. Dan bewegen zij door hem. Dan ligt de roem alleen in Christus. Ik zal met brandoffer in het huis Gods gaan. Nou, het brandoffer, geliefde, dat ziet op Christus. Die zich goden opgeofferd heeft om de prijs voor de zonde te betalen... om God te verzoenen, de schuld van zijn volk te verzoenen. En als God de zijne redt uit nood en dood, dan is de ware dankbaarheid de vrucht. Uit die dankende hoge priester. Want we hebben een hoge priester, geliefde, die niet alleen bidt voor de zijne, maar ook dankzegging doet voor het aangezicht van zijn vader. Ja, Gods volk, wat leef je er toch arm van, hè? Wat leef je, als de Heere zegt tot Petrus, ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden, dan dankt hij ook de Vader dat zijn geloof niet ophoudt. Ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. En hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Daar heb je die dankende hoge priester. En daar moet ook Gods volk het van hebben. In het stuk der dankbaarheid. Ja. En die dankzegging, geliefde, die legt Christus ook door zijn geest, door de geest der genade en der gebeden, in het hart van zijn kinderen. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner eeuwige liefde. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. Namelijk de vergeving der zonden. Kijk, daar heb je nou de grond voor de ware dankbaarheid. Daar heb je nou de bron waaruit de dankbaarheid voortvloeit. Dat is Christus. Dat is diezelfde bron. Dat is de bron voor de verlossing. Die fontein, der, een fontein tegen de zonde. En tegen de ongerechtigheid. Voor het huis van David. Daar heb je nou diezelfde bron. Voor het leven der dankbaarheid. En in Hebreeën 13 vers 15 getuigt Paulus door de inspiratie des geestes. Laat ons dan door hem altijd God opofferen een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Ja. Dus dat oud-testamentische offeren, geliefde, dat kon geheel wettig zijn. En daarvan walg de Heere bij monden van Jesaja. Ik ben zat van brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten. Ik heb geen lust aan het bloed der varren, nog der lammeren, nog der bokken. Breng niet meer te vergeefs offer. Het reukwerk is me een gruwel. Dat is de offerande van het vrome vlees. Daar heb God een gruwel aan. Aan die regel des levens, mensen. Daar heb God een gruwel aan. Want dat is niet de ware dankbaarheid. Kijk, Kolbrugge zegt, als je nou Christus toebehoort, bekom je je dan niet om de heiligmaking. En dat kan de afscheiding niet verteren. Want die lezen dat biblicistisch. Die verstaan dat niet. Kolbrugge doet daar geen eenzijdige opmerking. Is dat eenzijdig als Kolbrugge de bron aanwijst waaruit alle levenssappen voortkomen? Ook de levenssappen in het stuk der heiligmaking? Weet je wat de catechismus zegt? Het is onmogelijk degene die Christus zijn ingeplant door een waar geloof geen vruchten zouden voortbrengen van geloof en bekering. En weet je wat de afscheiding zegt? Ja, tegenwoordig is alles afgescheiden. Maar weet je wat ze zeggen in onze dagen? Ja, ja, maar er moet nog werken bij komen. Uit liefde natuurlijk. En het is allemaal wet. Het is allemaal wet. Want als het zo moet, mensen, als het zo moet worden voorgeschreven. Nee. Al die wettische vormendienst, daar heeft de Heer een gruwel aan. Niet alleen onder de oud-testamentische bedeling, waar de vorm zonder wezen zo vreselijk kon overheersen. Nee. Ook in onze dagen heeft de Heer een gruwel aan dode vormendienst. Kijk, Kolbrugge die had zijn strijd tegen de brave Hendrikengeest in zijn tijd. En ik hoorde pas een predikant, ik las ergens in de Wachter Sions, dat noemen ze nou in onze dagen dode orthodoxie. Dat zegt een predikant die in een kerk staat, die alleen maar bestaat uit dode orthodoxie. Het is gewoon een ideologie geworden. Wij hebben de zuiverste kerk, wij hebben de beste dominees. Mensen, je moet er onderhand van kotsen. De levende, die zal u loven. Gelijk ik heden doe, zegt Jeremia. Ja. Geen enkele predikant, dan zou ik het eens anders zeggen. Geen enkele predikant heeft het recht om zonder de geest te preken. En een dode vormendienst in stand te houden. Net zo min geen enkele sterveling het recht heeft om onbekeerd te zijn. Heeft geen enkele dominee het recht om zonder de geest te preken. U zegt, maar dat kunnen ze zelf toch niet maken. Ja, en onder die dekmantel, daar gaan hele legers predikanten onder schuil. Zonder de geest kegen eens spreken, dan moet je de preekstoel maar sluiten. Paulus zegt, want ons evangelie is onder u niet alleen geweest in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheden gelijk gij weet hoedanig wij onder u geweest zijn om uw wil. Dus God verbindt zijn geest aan de prediking van zijn ware geroepen knechten.
Ja.
Ja, zijn zonde aan de hand houden en de tucht niet handhaven, net zoals de hoge priester Eli. Dan spreekt de Heer, dan trekt hij zijn geest terug. Dan spreekt de Heer sprak niet meer tot Eli. Heb je er wel eens bij stilgestaan? Tegenwoordig doen ze net of die Eli's niet meer bestaan. Nou, de kerken zijn er vol van. God spreekt niet meer, je kan het zo horen. Als je de brieven van Paulus leest, dan, tenminste als je het zelf mag kennen, dan proef je en smaak je dat Paulus spreekte uit de bevinding der zaken, die hij zelf al doorleeft. En die hij vanuit de schrift komt te verklaren. God sprak regelmatig tot Paulus. Je ziet het bij David, als David zegt, Heere, dan verzoekt hij de Heere laat ik het maar eens menselijk zeggen, om advies. Dan zeg je, Heere, zal ik ten strijde optrekken? En pas als de Heere het zei, ja, trek op, ik heb hem in uw hand gegeven, dan trokken ze op, niet eerder. Ja. Dus dat leven des geloofs, geliefde, dat is een wisselwerking tussen God en de ziel. Dat is een wisselwerking. Door woord en geest, hoor. De Heer kan ook door dromen en gezichten werken, dat zeg ik niet. Maar het is, je moet het in het woord kunnen vinden. Het woord moet het doen. Het woord moet spreken in je leven. Dan pas wordt het woord een licht op je pad. En dan zegt het woord hierheen, niet daarheen. Deze weg, wandel in dezelfde. Anders gaan we dwalen, geliefd. Als dat niet zo zou zijn, dan zou... En Gods volk is een dwalend volk. Dat weten ze en erkennen ze van zichzelf. Daarom moeten ze geleid worden. En die worden door de geest Gods geleid. Ook in de heilgeheimen van zijn eeuwig blijvend getuigenis. Dus de ware dankbaarheid, geliefde, is de geloofsdankbaarheid in Christus.
Ja.
Alleen uit Christus, die zijn kerk de ware vrucht verschaft. Hij zegt het bij monden van de profeet Hosea. Uw vrucht worden in mij gevonden. En die vruchten der dankbaarheid die Gods kinderen uit Christus ontvangen, geliefde, dat mag ik ook zeggen, hoor. Die zijn van eeuwigheid voorbestemd. Als God een ziel heeft voorbestemd om 30-voudige vrucht voor te brengen, dan wordt het er dat nooit 31. Zal ik eens even zeggen, dat leert Gods woord. Hetzelfde geldt voor een kind van God die 100-voudige vrucht voortbrengt, dat worden er nooit geen 99.
Nee.
En dat bevestigt de geest, de Heilige Geest, bij monden van Paulus. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Jezus Christus, tot goede werken. Nou komt het hoor, moet je goed horen hoor. Welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zou wandelen. Zie je, ze zijn van eeuwig voorbestemd. Er is geen goed werk te werken die God niet heeft voorbestemd. Het is dus voor God geen verrassing welke werken wij voortbrengen. Geen verrassing. Of wij wel goede werken voortbrengen en hoeveel dat er wel niet zijn. Hoeveel vruchten wij tenslotte hebben opgebracht. Voor God geen verrassing. Dat weet hij al van eeuwigheid. Ze zijn voorbestemd. Nou, als het van onze dankbaarheid zou afhangen, geliefde, dan blijft de wijngaard een zere zonder vrucht. Zonder vrucht. Ja. Paulus zegt, het willen is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij erbij. En tegenwoordig hebben ze het opgelost. Hebben ze het, al die regel des levens mensen die hebben het opgelost. Die zeggen ja, dat zegt Paulus nou wel. Maar wij zijn natuurlijk wel een stuk verder in de tijd en theologisch beter op de hoogte. Ja, dat zei ooit een predikant tegen mij. Zeggen, we zijn nou beter op de hoogte, theologisch beter op de hoogte. Als Huntington en al die mannen, weet je wel. Ik zeg, nou dat is ook verdoemde hoogmoed van de bovenste planken. Die moeten nou tegenwoordig het volk onderwijzen. Nou mensen, vluchten maar vandaan zo hard als dat je kan. En voeg je bij de getrouwen in de landen. Ja, ze zegt, waar zijn die dan? Mooi aan God vragen, mooi aan de Heere vragen. Heere, waar wijd gij de kudde? Want waar God zijn voetstap zet in Christus, daar druipt het alles van vet en doet hij alles ten zegen gedij. Ja. Dus geliefde, ook in het stuk der dankbaarheid is Christus volkomen zalig maken. Profeet, priester en koning die in alles voorziet. Want op de berg des Heren zal het voorzien worden. Dus de vruchten der dankbaarheid, die zijn, om het zomaar eens te zeggen, al in Gods provisiekast aanwezig. Nog voordat Gods volk geboren wordt, nog voordat zij tot het geloof komen, want ook in het stuk der dankbaarheid is Christus de eerste en de laatste, het begin en het einde, de alfa en de omega. Dus als je nog denkt dat je vruchten moet ophoesten, dan is dat vergeefse moeite, want God, weet je wat het woord zegt? Lief hè, God schenkt het zijn beminde in de slaap. Dus dan kan je op de bank gaan lopen slapen en dan doet God het werk. Ja. Daar houden ze tegenwoordig niet meer van. Nee. Maar God houdt ervan. God houdt van vrije genade. En alles wat erbij komt, alles wat erbij gewerkt wordt, zal door vuur verbrand worden. De goden welbehagelijke vrucht hangt aan de boom des levens waarvan Gods kinderen de takken uitmaken. Ja. Het is één lichaam waarvan Christus het hoofd is. En hij zegt tot zijn discipelen, ik ben de ware wijnstok en gij de ranken. En de ranken die dragen vrucht omdat zij hun levenssappen uit de wijnstok betrekken. Die hoeven ze niet zelf op te brengen. Het zijn allemaal dooie takken. En die dooie takken die rammelen tegen dooie takken en die zeggen, ja wet evangelie wet. We zijn zo ellendig, want die verdraaien alles, die gebruiken alle schriftwoorden tot hun verderf. Dan moeten we nog werken en moeten we nog vruchten voortbrengen. Nou, velen beginnen met de dankbaarheid om vanuit de dankbaarheid hun ellende te leren kennen. Maar dat is niet mogelijk, geliefde. Want als de ware dankbaarheid beoefend mag worden, dan is de ellende van de oude mens verleden tijd. Want de ellende die aan de verlossing vooraf gaat, geliefde, dat is een andere ellende. Als Gods volk in het leven der genade, in het leven der dankbaarheid, komen te ondervinden. De ellende onder de wet is niet dezelfde ellende als de ellende onder de genade. Als God zegt in Zefanja, ik zal mij doen overblijven, een ellendig en arm volk, dan is dat niet een ellendig, dan is dat niet een uitlandig volk onder de wet. Nee. De ellende van de oude mens keert nooit weer terug. Nooit weer. Nooit weer, nooit weer. Want die is dood. Wordt ook niet geleerd in onze dagen hoor. Luister die preken maar, heden ten dagen. Dan stellen ze de maar kijk. In die Heidelberger catechismus is een kapitale fout gemaakt. Niet met opzet. Ik heb achting voor die opstellers, maar als de belijdenisgeschriften als zaligmakend geleerd worden boven Gods woord en doet de afscheiding en alles is afgescheiden in onze dagen. Nee, hebben onze vaderen gezet, als het uit Gods woord blijkt dat die belijdenisgeschriften moeten worden aangepast. Niet door die aanpassers die nu de herstelde herziene vertaling hebben geschreven, want dat zijn leugenprofeten. Nee, zo bedoel ik het niet. Als het op grond van Gods woord blijkt, waarachtig blijkt, dat die belijdenisgeschriften moeten worden aangepast, dan moet dat gebeuren. Maar het gebeurt niet. En het is wel noodzakelijk, want als er in de Heidelbergse catechisme staat, hè, dat we die oude mens allengskens kunnen afsterven, dan is dat echt een grote Roomse leugen. Dan is dat echt een grote Roomse leugen. Dat is niet met opzet geschreven. Maar daar zit nog een Roomse trek in die Heidelbergse catechismus. Om die oude mens meer en meer af te sterven, dat is niet mogelijk. Want als die dood is, dan kan je hem toch niet meer afsterven. Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. En ik heb daar wel eens meer over uitgeweid, geliefde. En dat gaat mij niet om die zaak weer helemaal in details op te raken. U moet dat maar terugluisteren dan. Maar als die oude mens sterft, want dat gebeurt, hè, in het kader van de rechtvaardigmaking, ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is geen heiligmaking, dat is rechtvaardigmaking. Opdat ik Goden zou leven, dat is ook niet het leven. De dankbaarheid, dat is de levendmaking. Goden levend gemaakt zijn, staat er. Ik heb eigenlijk nauwelijks gehoord in mijn hele leven niet. Over Galaten 2 vers 19. En dan gaan ze verlievelee, hè, verlieven, allengskens, hè, gaan ze dan, ja. Maar geliefde, je kan allengskens de zonde niet afsterven. Paulus is geen enkele zonde afgestorven in het leven, de dankbaarheid. Hij is altijd 100% vleeselijk gebleven, tot zijn doodsnik toe. U zegt, het klinkt me als een nieuwe leer in de oren. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Maar het is Gods woord. Het is Gods woord. Paulus is nooit 99% vleeselijk gebleven. Of vleeselijk geworden, bedoel ik. Altijd 100%. En als je nou je oor te luisteren legt bij die regel des levens, mensen, die gaan van 100% naar 99%, van 90% naar 80%, van 60% naar 50%. En het einde van de rit, dan zijn ze, nou ja, nog wel een paar procentjes vleeselijk, maar ze zijn al zo ver gevorderd in het stuk der heiligmaking. Geheiligd vlees. Nou, het zal in de hel branden, mensen, het zal in de hel branden. Al dat zogenaamde geheiligd vlees. Weet je hoe ver Gods volk komt? Niet verder als een vuurbrand. Komt God te bevestigen in het leven van de profeet Zacharia. Is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Als een vuurbrand. Daar heb je nou het stuk der heiligmaking. Gods volk, de heiligmaking bestaat niet uit het doen der wet, maar uit, wat zegt Gods woord? Gods volk zal door lijden geheiligd worden. Die komen dus te leggen op het kolenvuur van heiligmaking. Kan je er nou wat bewegen? Kan je er nou wat bewegen? Dan kan je alleen maar bewogen worden. Dan kan je alleen maar aangedreven worden. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Dan heb je een drijfveer. Hè? Een aandrijver. Ja. En alle werken die daar buiten vallen, zijn werken der wet. Neem God niet aan. Abel werd door de liefde van Christus gedreven toen hij zijn offerande offerde, Goden een welriekende reuk. En Kaan en Kaïn die dreef zichzelf om. Daar heb je nou het onderscheid. Daar heb je nou het onderscheid. Kaïn stond niet op dat offer waaruit die waarachtige dankbaarheid voortvloeide. Abel wel. Abel wel. En geliefde, dat onderscheid, dat leer je niet door biblicistisch onderwijs. Want dat, daarmee zijn de kerken vergeven biblicisme. Weet je wat biblicisme is? Dan ga je, wat Paulus zegt, hè? De letter dood, maar de geest maakt leven. Hè? Dan kom je niet verder als de letter. En dan lees je het en zeg je, nou dat staat er. En dan ga je dat met je ratio, ga je dat vatten. En dan ga je dat aangrijpen en dan ga je ermee werken. Dat is nou biblicisme. En dat is nou geheel buiten de geestelijkheid van het woord. Want om het woord geestelijk te verstaan, om de geestelijkheid van het woord te verstaan, daarvoor moet je geheel vleeselijk zijn. Want het woord is geestelijk of ik ben het. Eén van de twee. De wet is geestelijk of ik ben het. Nou, Paulus was erachter gekomen dat de wet geestelijk was. Hij zegt, en dan ben ik het niet. De wet is geestelijk. En die heeft mij geopenbaard dat ik vleeselijk ben. Ook na ontvangen genade. Dat blijft zo tot je doodsnik toe. Paulus zegt, hij zegt niet, ik ben voor een deel vleeselijk. Nee, hij zegt, ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat wordt in onze dagen allerwege massaal gemist. En daarom is er zo'n verdeeldheid. Daarom is er zo'n haat en nijd. Daarom zijn er zoveel dwalingen. Maar geliefde, Waar wordt de zuiverheid van de leer geboren? In de dood van Christus. In de dood. In zijn doop. En anders niet. En al dat geredeneer en gefilosofeer en dat gediscussieer. Dat is allemaal wet. Dat zijn allemaal werken der wet. Hoe vroom. En hoe godzalig. He? En hoe liefdevol men dat probeert te bedekken. Het is allemaal wet. Het is allemaal wet. Want wat niet uit God geboren is, dat is vlees. En zo is het ook met de werken. Die worden uit God geboren. Die komen voort uit het welbehagen God. Uit het hart van God. In Christus. En daar worden de Gods kinderen ingeënt. Ingezet. Hè? De Heer zegt, gij zijt de ranken. Gij zijt in mij ingeënt. En de ranken die dragen vrucht omdat zij hun leven sappen. Uit de wijnstok betrekken. Dus al dat gepraat met behulp van genade en doorgenade en noem maar op. En dan kunnen ze hele treinstellen met werken voortbrengen. Hele containers, schepen met containers vol. Hè? En de Heer zegt er, ik weet er niet vanaf. Ik weet er niet vanaf, want die zijn niet uit mij geboren. Die zijn niet uit mij geboren. Want die werken die uit mij geboren zijn, zegt de Heer, die komen openbaar in je nood en dood. Dan maakt God waar wat hij ooit beloofd hebt. Want God maakt ook dat stuk der dankbaarheid waar. Dan zegt hij in het stuk der verlossing, ik zal u zijn tot een God. Emmanuel, God met ons. En dan maakt God alles waar. Al het nodige maakt hij waar. Hè? Want ik heb niet gezien de rechtvaardige verlaten of zijn zaadzoekende brood. Maakt God allemaal waar. Want hij zal niet dulden dat de rechtvaardigen omkomen. Nee. Maakt God allemaal waar. En dan maakt hij ze ook vruchtbaar. En dan gaan ze geen vruchten produceren aan de lopende band van de godsdienst. Nee, dan gaan ze vruchten dragen. Dragen. Dragen? Wat doet een tak aan zijn vruchten? Moet je mij eens vertellen. Moet je mij eens vertellen. We hebben gezegd, Christus is ook zaligmaker in het stuk der dankbaarheid. Ja, we gaan er eerst van zingen. Psalm 116 en daarvan het 8e vers. Nu zal ik voor de weldaad die ik genoot aan hem, naar mijn belofte, naar mijn gelofte eer bewijzen. En wat er verder volgt in dat 8e vers van Psalm 116. Geen enkele zonde afsterven in het leven der heiligmaking. Die dat leren, die staan met hand in hand met de paus te dansen. Gods volk is der zonde gestorven. Alle zonde, alle zonde. Zelfs de minste zonde. Gods volk is der zonde gestorven. In de dood van Christus. Dus dat allengskens afsterven, dat is niet mogelijk. Dat is rooms. Dat is rooms. U zegt dus, Gods volk kan maar doen wat ze willen. Nou, als dat waar was, dan zouden ze nooit meer zondigen. Oh, dus toch nog zondigen, ja. Maar niet meer, die oude mens. Niet meer die oude mens. Nee. Ik niet meer, zegt Paulus, maar de zonde die in mij woont. Wat is dat dan, die zonde die in mij woont? Dat is het vlees. Wat is dat dan, dat vlees? Dat is het lichaam der zonde. Wat is dat dan, dat lichaam der zonde? Dat is het stoffelijk overschot van de oude mens. Kan een lijk nog zondigen? Nee. Maar hij stinkt wel. Daar heb je het. Daar heb je het nou. Volk van God. Kan een lijk nog zondigen? Nee. Heb de wet nog claim op een lijk? Nee. Is die onder de wet? Nee. Maar hij stinkt wel. Daar heb je het. Dus Gods volk stinkt, ja. Een uur in de wind. Door vanwege dat lichaam der zonde, vanwege dat stoffelijk overschot van die oude mens. Dat is een stinkend lijk. En dat moeten ze tot hun dood toe omdragen. Dat lichaam der zonde. Daar houdt God die ziel in gevangen. Om het nou zomaar eens te zeggen. Had het ook anders kunnen doen, hij had van zijn volk. Nadat hun zielen gered waren, had hij ook engelen kunnen maken. Maar engelen hebben geen lichaam. Die hebben wel een gedaante, maar die hebben geen lichaam. Van vlees en bloed. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Ook na ontvangen genade. Ja. En dat lichaam, gelieve, dat lichaam van Gods volk, ja, dat zijn tempelen des Heilige Geestes. Want we zijn in Christus geheiligd. En door de liefde van Christus uitgestort in onze harten. Dan willen we het goede doen. Dan wil Gods volk wil zonder zonde leven. Absolute waarheid. Dat willen al Gods kinderen. Maar het goede te doen, zegt Paulus, dat vind ik niet. Want als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij nabij. Dus daar heb je nou het leven der genade. 100% vleeselijk. Niet 99,9%. Paulus is nooit geen zonde afgestorven. Hij was ter zonde gestorven. Hij had er zijn leven niet meer in. Hij had zijn leven in Christus gevonden, geopenbaard. He? Heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Daar heb je het leven. Daar heb je de bron. Daar heb je de rots. Toen is Paulus op die rots gesteld. Waaruit het leven voortvloeide. He? Waaruit. Ja. Dan word je aan een ader aangesloten. Dan krijg je het leven uit een ander. Vat je dat, geliefde? Dan krijg je het leven uit een ander. En dan word je geen heilig mens. Je bent heilig in Christus. Maar in jezelf blijf je een goddeloze. Het wordt niet verstaan in onze dagen. Want dan zeggen ze, ja, die ziel die gaat zelf ook werken. En die gaat zijn heiligmaking uitwerken. Je komt ermee in de hel, hoor. Want die rijke man die heeft ook zijn heiligmaking uitgelaten. Weet je wat dat voor een leven is? Vrolijk en prachtig. Met al je vroomheid. Hè? Met al je zwarte pakkenreligie. U zegt, bent u tegen zwarte pakken? Dat is een ander onderwerp. Ik ben niet tegen zwarte pakken. Maar als je daar je vroomheid op gaat bouwen, dan is het een verdoemde godsdienst. Als je daarmee denkt dat je daar wat voor God bent, hè, met die uitwendige vormendienst. U zegt, maar zal dan de buitenkant, de binnenkant niet uitstralen? Absoluut, absoluut, absoluut. Als de wereld niet meer kan zien dat je toch Gods volk behoort, dan ben je een hypocriet. Ja. Nou, Gods volk komt niet verder als een hypocriet. In derzelf. Weet je, en daarom zegt Paulus, ik dank God in Jezus Christus onze Heer. Er komt de dank en de roem alleen in Christus te leggen. Alleen als je 100% vleeselijk bent. Als je ziel gered is. Ja, dat had je niet gedacht, hè. Ik had ook gedacht, ik denk, nou, toen mijn ziel gered is, nou had het van beter naar best. Nou ga ik God dienen. Nou, dat meen ik echt, hoor. Nou ga ik God dienen. Petrus zegt, ik ga voor u de dood in. Echt waar, hoor. Echt waar, hoor, heren. Maar de heren zegt, jongetje, jongetje. Je zult me 3 keer verloochenen. Nou, Petrus nog gedacht dat hij daartoe in staat was. Met vloeken en eidsweren. Staat hij daar in de zaal? Ja. Dus God hebt ellendige dat land. Ellendige dat land. Kom niet verder hoor. Ellendige dat land. Niet meer die ellende van die oude mens. Dat is verleden tijd. Die is met Christus de dood ingegaan. Maar de evangelische, het evangelie brengt veel ellende mee. Dat is het lijden. Hè? En dat die ellendige liefde, dat is een zalige ellende. Dat is een zalige ellende. Want uit die alle redt hem de Heer. Ja, echt waar. Veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die alle redt hem God. Hij is hun heil alleen. Dus geliefden, tot nog toe hebben we de grond aan willen wijzen voor die ware dankbaarheid. Christus en die gekruisigd. Christus geopenbaard in het stuk de rechtvaardigmaking. Maar hij openbaart zich ook als diezelfde zaligmaker in het stuk der heiligmaking. Weet je wat Christus dan zegt? Als een ziel, als een gerechtvaardigde ziel weer op de klippen strandt van zijn eigen vleeselijke verdoemelijke bestaan. Weet je wat dat is? Dan is een ziel fluistert met kanker. Die levensmensen die lopen op een andere weg als de smalle weg. Dat ken je anders. Dat ken je anders, want Christus is de smalle weg. Christus is niet smal. Nee. Wie zou ooit die hoogte, die breedte en diepte van die zaligheid die in Christus is verstaan? Maar geliefde, die weg is smal, omdat dat een van de wereld afgezonderde weg is. Omdat dat van de zonde een afgezonderde weg is. Omdat dat, daar kan vlees niet op lopen. En toch heel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja. Onmogelijk. Onmogelijk. Alleen in Christus. In Christus bewandelen ze die weg. Die smalle weg des levens. Ten hemel. Ja. Dus Christus is ook zaligmaker in het stuk de dankbaarheid. Ja. En Gods verzoende kinderen zijn nieuwe schepselen en zij zijn vruchtbaar omdat zij ranken zijn van de wijnstok. En die ranken gaan vrucht dragen omdat de wijnstok hem bevrucht. Vat je dat? Als hij bevrucht wordt, dan is het niet meer mogelijk om onvruchtbaar te zijn. Niet mogelijk. Daarin heeft de catechismus wel hartstikke gelijk. Om het nou zo eens op zijn Nederlands te zeggen. Als je Christus bent ingeplant door een waarzaligmakend geloof, dan is het onmogelijk dat je geen vruchten zou voortbrengen van geloof en bekering. En die vruchten die gaan Gods kinderen goden opofferen, want die vruchten zijn voor de landman. Hè? Gods getuigen niet van hun vruchten, maar van Christus en zijn gerechtigheid alleen. Hè? Daarin ligt de roem. Hè? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Ze zijn getuigen van hem, omdat zij bevrucht zijn door de gemeenschap met Christus. Vervuld met heilbespiegelingen, zingen zij en getuigen zij. God de lof. Daar heb je nou de ware dankbaarheid. En daarvan is ook hier in deze tekst sprake als de psalmist God de dank offert, want dat is een vrucht uit het genadeverbond. Omdat Christus het hoofd is, de bron is, van het levende lichaam en zijn leden, van vrucht voorzien. Ja. Geen wettische vrucht, geen wettische werken, geen kunstvruchten, geen neonomiaanse dankbaarheid, hè, waarvan de mens zelf de bewerker is. Nee, daaraan heeft God een gruwel. God heeft een gruwel aan alle vruchten van de oude mens, want dat zijn zonder onderscheid stinkende vruchten. Maar als de oud-testamentische goden offerden door het geloof dat door de liefde is werkende. Als de oud-testamentische geloven goden offerden, dan was zulk een offer aan de goden aangenaam. He, God kijkt naar de gezindheid van het hart, niet uitwendig wat er gebeurt. God kijkt naar de gezindheid van het hart. En dan kan dat rokende vlaswiki van Gods volk, dat is goden aangenamer als al die stieren en rammen en het smeerder vette beesten van de godsdienst. Hoor je? Dat rokende vlaswiki zal God niet uitblussen. Nee. Die rokende lemetgeliefde. Maar kijk, daar heb je het nou, hè? U zegt, nou ja, stinkend rookwolkje. Ja. God kijkt naar het vuur, naar het oogmerk, naar de drijfveer, naar het vuur. Hè? God kijkt niet naar symptomen. Hè? Nee. God kijkt naar de drijfveer, naar het oogmerk. Hè? Naar de gezindheid. Abel, de offerande van Abel waren goden aangenaam en die van Kaïn niet. Abel leefde uit de bron, uit de fontein des heils. Kaïn was zijn eigen bron. En dat geldt ook voor de dankbaarheid van de nieuwtestamentische gelovigen. Ook daarvan is Christus de bron. En daaruit ontvangen Gods kinderen de vrucht. Namelijk uit hem, door hem en tot hem. En alle geestelijke gemeenschap, geliefde, alleen geestelijke gemeenschap is vruchtbaar. En uit die gemeenschap wordt de kerk vruchtbaar. Dan gaan ze kinderen voor Christus baren. Want ze zullen altijd tweelingen voortbrengen. Daar heb je nou de ware dankbaarheid. Maar als je zelf die vruchten gaat zien, als je nou van je vruchten gaat getuigen, dan zijn ze al verrot. Dan is het niet meer uit God. Want hun werken volgen na hem. Zien ze niet. Zien ze niet. Nee. Weet je wat ware heiligmaking is? Net als Asaf, ik ben een groot beest bij God. Toen zag hij Christus staan in zijn plaats, in Gods heiligdom. Toen bleef er van Asaf niks meer over. Nee. Daar heb je nou de ware heiligmaking. Er komt alle roem. Komt alle roem in God, in Christus te liggen. Ja. Dus God kijkt naar de gezindheid des harten. Hè? Of ons oogmerk zuiver is. Uit het geloof is. Want zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. Geestelijke vruchtbaarheid is alleen mogelijk vanuit de gemeenschap met Christus. En die gemeenschap kan niet uitblijven als de ziel wederom geboren is. Want dan woont Christus in hem. Dan woont de geest in hem. En dan worden we niet vroom, dan blijven we vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar juist dan krijgt Christus alle eer en roem die hem toekomt. Ja, het is al wat, tijd is al wat op. Maar geliefde, als de psalmist uit een grote nood en dood gered is geworden, met een overvloedige verversing des geestes, dan heeft hij in die nood de Heere een belofte gedaan. En daar hopen we dan vanavond verder over na te denken als de Heere het geeft. Hè? Ja. Heeft de Heer wel eens een belofte gedaan? Hij heeft ook betaald. Hij heeft ook betaald. Doopouders, nu heb alle de Heer een belofte gedaan bij het doopvond. Heb je hem ook betaald? Heb je hem ook betaald? Het is beter niet te beloven dan niet te betalen, zegt Gods woord. Is u ja geworden voor God in Christus? God kijkt naar de gezindheid van je hart. En nog een geheimpje vertellen. Als Paulus zegt, het willen is wel bij mij, de geest is wel gewillig, dan rekent God de wil voor de daad. Hoor je het? Dan kijkt hij niet naar de uitwendige werken van containers met werken, liefde oud papier. God houdt de wil voor de daad. God houdt de gezindheid voor de daad. Ook al produceer je maar een rokend vlaswiki, dan houdt God de wil van het, want hij ziet het vuur des geestes onder die rook. Zij het onthouden. Dat is toch een grote troost, volk van God. Want dat die rokende vlaswiek zal die niet uitblussen. Zal die niet doen. Nee. Gekrookte riet zal die niet verbreken. Zal die niet doen. Want hij ziet wat daaronder is. Hij ziet het werk van zijn zoon. Hij ziet die bron waarop alles gegrond is. En dat rokend vlaswiki van Gods volk, wat ze tegenwoordig als stinkende rook uitmaken. Dat rokend vlaswiki waarmee Gods volk rookt, om dat nou zomaar eens te zeggen, omdat ze liggen op het kolenvuur van heiligmaking. Dat is golden. Tienduizenden keren aangenamer als al die offeranden van het refodom. Al die zangavonden, die psalmzangavonden, die zendingsdagen, die zendingsavonden en noem maar op, al die offeranden. Mensen, houd er toch eens mee op. Kan God niet behagen. Al dat georganiseerd in onze dagen, God loopt het straal voorbij. Het is een stank in zijn neusgaten. Maar dat stinkende, rokende vlaswiekje, dat is een grote, welriekende reuk. Omdat het is de geur van Christus. En de geur van Christus is voor de godsdienst een stanklucht. Ja. Daar heb je de ergernis van het kruis. Wordt in onze dagen absoluut niet meer verstaan. Absoluut niet meer verstaan. Door de enkeling. God houdt altijd zijn enkelingen. Ja. U zegt, maar ja, dat zijn er toch... 7000, nou dat zijn de enkelingen. Als je dat nou eens rekent op een wereldbevolking van 8 miljard. Dan is 7000, hè, dat is maar een paar lucifertjes in een doosje. Maar God kijkt naar die gezindheid, naar dat vuur daaronder. En naar dat vuur des geestes. En we hopen daar vanavond, als dat in de beproeving gelegd wordt, dan gaat die ziel God een belofte betalen. Een gelofte doen. En we hopen daar vanavond, als de Heer me het geeft, nog verder over na te denken. Willen we nu eindigen en deze prediking besluiten met amen. Wat is amen? Dat is Christus. Dit zegt de amen. Amen. Zo zei hij. Heren, dat we het mochten verstaan, die heilgeheimenissen die gij in uw woord hebt geopenbaard, in de ziel verklaard, in het leven der uwe verheerlijkt, in Christus geopenbaard en in Christus verheerlijkt. O Heren, dat we in hem bevonden mochten worden, want dan dragen we zijn vruchten. Dan dragen we zijn vruchten. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet, Heere, mocht dat nou eens zijn, mocht dat nou eens bevonden worden, mocht dat nou eens bevinding zijn, mocht dat nou eens de vrucht der lippen die uw naam beleiden, want dan gaat Gods volk zingen. Dan is de ziel in God verblijd aan hem gewijd, dan geven ze het psalm in de nacht. O Heere, vervul ons toch met een overvloedige verversing, een overvloedige verversing van uw eer, van uw gerechtigheid, van uw lof, van uw roem, van uw naam, van uw leer, van uw woord. We bidden het u. Alles in Jezus' naam. In de vergeving van al het onze en in de verheerlijking van het uwe. Om Jezus' wil. Amen. Psalm 116 en daarvan het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genaam vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Psalm 116, het zevende vers.
Laat ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.